Ik weet niet of mijn naam kent, omdat het al gepubliceerd was of niet. Sommigen kennen mij, anderen denk ik misschien niet. Dus ik zie toch een aantal nieuwe gezichten. Maar ik heet Hans. Dat is toch gewoon eenvoudig, de rest hoef je niet te weten, gewoon Hans. He? Ja, en van waar ik kom, dat raadt u nooit. Ik ben blij dat in het Koninkrijk Gods geen grenzen zijn. Ja, prijst God. Het is goed om hier weer te zijn tussen jullie. Het heeft een beetje een tijdje geduurd, maar uiteindelijk is het nu gelukt. Ja. En als zo'n beetje bezig van, Heer, is het wel eigenlijk wel het woord dat de gemeente nodig heeft? En ik denk dat ieder woord dat van God komt, zal niet ledig terugkeren en het zal volvoeren waartoe hij het bestemd heeft. Maar toch is het goed als er door de liederen of door de gebeden of een tekst gelezen wordt en dat ik denk, dat is het toch, dat is het. En zo werd er een tekst, als ik het goed heb, uit Psalm 27 gelezen. En ik zou dat eigenlijk nog eens willen herhalen. En dan wel vanaf vers 4, dat vooral. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd en dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. En ik ga u nog een stukje voorlezen dat ik voorbereid heb uit Openbaring. Openbaring, niet openbaringen. Openbaring staat er. Dat is één openbaring, dat is niet. Ook niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dat aan Johannes gegeven was. Goed, maar ik lees vanuit het tweede hoofdstuk. Vanaf vers 1 tot en met 7. Dit schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En ik lees vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen standaards verblijft. Ik weet wat u doet. Hoe u zich inzet en stand houdt. En dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de boom, van de levensboom, die in Gods paradijs staat. Dat is zover. Dat is heel wat, hè? En als je dit leest, dan begint het met heel wat positieve dingen. Zo is God eigenlijk. Maar God ziet alles. Hij weet alles. Hij weet ons gaan en staan, ons liggen. Hij kent onze gedachten van verre. Hij weet zelfs wat we al gaan bidden van tevoren. Dat is wat. Nu, het begint met schrijf aan de engel van de gemeente. Nu, als u dit gelezen hebt, het eerste wat in u opkomt, wat denkt u? Misschien heeft u er ook van gehoord. Misschien is het u zo aangeleerd. Die engel van de gemeente, dat is de voorganger. Of dat is de oudste. Of dat is de verantwoordelijke. Dus, bij deze bent u verexcuseerd wat deze boodschap aangaat. Hè? Want het is natuurlijk voor die engel. Daar gaat niet op. Dan moet ik u teleurstellen, daar gaat niet op. In de eerste plaats al, omdat de grondtekst van engel is eigenlijk boodschapper. Angelos. Boodschapper. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de boodschap die aan de gemeente, niet alleen aan de gemeente als een geheel, want hoe eindigt het? Luister en hoor wat de geest te zeggen heeft tot de gemeenten, meervoud. Dus die gemeente houdt in gemeenten, het geheel, die al de christenen die de Heere lief hebben, je zou kunnen zeggen, al de wederom geboren christenen die daar in Efeze zijn. Of ze nu één gemeente zijn, of dat ze verschillen, maar zeer waarschijnlijk verschillende gemeenten verspreid over die stad. Maar in Gods ogen is dat één gemeente. Zijn gemeente. Zijn gemeente, zijn kerk is wereldwijd, is universeel. En hij is het hoofd van die gemeente, van die universele kerk. Nochtans kan hij spreken, zowel over zijn kerk en tegen zijn kerk en de gemeente, maar ook bedoelende gemeenten wereldwijd. Zo deze boodschap is ook niet alleen maar voor Efeze bedoeld, maar is bedoeld voor alle gemeenten. Vandaag de kerk van Jezus Christus, u en ik. Nu, zoals ik al eerder zei, de boodschap, eigenlijk als je dit gedeelte dus leest, begint het positief. En dat is ook eigenlijk wel typisch wat de Heer betreft. Het is heus niet dat hij allemaal negatief over u denkt. Integendeel, hij is uw vader, hij is mijn vader. En hij houdt ontzettend veel van u. Hij heeft u lief. Wist u dat? Bent u dat bewust? Dat de Vader heeft u lief en dat u heeft een vader, als u nooit een vader heeft gehad, maar u heeft een vader vandaag. Hij heeft u lief. Hij houdt van u. En we gaan ontdekken deze ochtend wat zijn verlangen is. Maar als je dus dit gedeelte gaat lezen, dan moet je eens kijken wat hij zegt. Hij zegt eerst, ik weet wat u doet. Oh, prijs de Heer, dank u wel, Vader, dat ik hier niet voor niets zit. Ik ben niet voor niets bezig in deze gemeente. Ik zet mij niet voor niets in voor deze gemeente. Dat is wat hij zegt. Ik zie wat u doet. Hoe u zich inzet en hoe dat u stand houdt. Hoe dat u stand houdt. Dat is positief, vindt u niet? En dat u boosdoeners verjaagt. U verjaagt ze, u verdraagt ze niet en u accepteert dat niet. Prijs God. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. Wauw. Ja, wauw. Kunnen wij dat zomaar doen? Ja. Ja. Aan de hand van het woord van God en de Heilige Geest die ons leidt en in ons is, openbaart. En als we een biddend volk zijn, dan hoeven we niet bang te zijn. En wanneer er verkeerde mensen binnenwandelen, met verkeerde bedoelingen, ook al doen ze dat in de naam van Jezus Christus, maar de Heilige Geest openbaart. Zolang dat de Heilige Geest aanwezig is in de kerk. En dan zegt hij, u bent standvastig. U hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Is dat uw getuigenis? Is dat de getuigenis van de gemeente? Ja, toch? Het pleit echter voor u dat u niet als de de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Nou, daar is weinig over geweten, over die Nicolaïten. Het schijnt te zijn dat het te maken heeft met het bandeloos leven en het eten van offervlees en het heersen over een volk. Dat is eigenlijk zo'n beetje wat er over hen gekend is. Maar in alle geval, en daar gaan we niet dieper op in, dat bandeloos leven en dat eten van offervlees sowieso en dat heersen over mensen. Dat gebeurt ook binnen de kerk van Jezus Christus, helaas. Het is niet zoals Jezus het gevraagd heeft aan Petrus van: hebt u mij lief? Hebt gij mij waarlijk lief, Petrus? En wat moet Petrus antwoorden? Wat denkt u?
Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen.
En dat betekent in de grondtekst: zorg van hen, voor hen, koester hen. Maar die opdracht is niet alleen voor de leiders, dat is ook voor u en mij. Zorg voor elkaar. Heb elkaar lief. Steun elkander. Amen.
Maar, jongens toch.
Dan, zegt de Heer, breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Hoe ga ik dat nou daarin plaatsen? Hoe moet ik dat nou bekijken en zeggen: Heere, maar alsjeblieft, ik wijd mij toe aan wat ik doe wat ik kan voor de gemeente. Ik doe wat ik kan voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn werk. Ik doe wat ik kan. Ik zet mij in, Heere, met mijn ganse hart. Ik doe mijn best toch? En dan zegt u: doe weer als vroeger. Wat kan ik nou doen als vroeger? En dan gaat de Heer spreken over werken. Wat betekent werken dan? Nou, gewoon simpelweg. Waar hou je mee bezig? Wat heeft bij jou de prioriteit? Want vandaag en de dag kunnen we het haast niet ontlopen dat we bezig zijn met zoveel dingen. Mannen werken, vrouwen werken. Kinderen moeten naar school. En dan, wat de kinderen, we moeten voor hen zorgen. Ze gaan naar school, ze moeten naar school gebracht worden, moeten ze weer opgehaald worden. Ze moeten naar sport. Ze moeten dit kunnen doen, ze moeten dat kunnen doen. Tegen het einde van de dag, heren, ik plof mezelf neer in de zetel en ik zet die tv maar aan, want dan hoef ik niet meer na te denken, hoef ik alleen maar te kijken. Ja toch, kent u dat? Want ik ben zo moe. En dan ga je slapen, en sommigen gaan al vroeg slapen, want ik moet vroeg weer eruit. Maar dan, heren, toch, ik kan daar toch niets aan doen. Hoe kunt u nou toch zeggen waar je mee bezig bent? Dat is toch normaal, dat weet u toch? Hebt u dat nooit zo eens tegen de Heer gezegd? Van, u weet dat toch allemaal? Ik kan er niks aan doen. Nou, als u het niet gezegd hebt, ik wel. Zij hielden zich met heel wat bezig. Deden heel wat inspanningen en waren volhardend. Zij joegen de valse apostelen weg. Ze joegen de kwade weg, ze accepteerden dat niet, ze zorgden voor de gemeente, ze zorgden voor elkaar. En toch gaat de Heer spreken over die eerste werken. En nou vraag ik me toch af, wat waren nou dan die eerste werken? Hoe kan dat nou anders zijn? Want het lijkt er toch wel op dat die eerste werker belangrijker zijn dan die andere. In feite bepalen die of, en nou krijgen het hè, of de kandelaar zal worden weggenomen of niet.
Er blijkt dus een verband te zijn tussen de werken en wat? Nu, ik heb het u voorgelezen, maar misschien is het u ontgaan. Maar het heeft te maken, zoals het in de NBG staat, de Nederlandse Bijbelsgenootschap van 1951, de eerste liefde. En in de nieuwe Bijbelvertaling zegt de liefde van weleer. Wacht even. Nu hebben we het over de liefde. En dan wel de eerste liefde. Kijk, in eerste plaats, het zou dus zo moeten zijn dat die werken, wat wij ook doen, waar we ook bezig mee zijn, wat er in ons hart leeft en ons stuurt, moet voortkomen uit die eerste liefde. Dat is de verandering die in ons leven gekomen is als Jezus Christus in ons hart kwam en wij gingen leven vanuit die, wat de Bijbel noemt, wederom geboren te zijn, als wederom geboren christenen, een nieuwe levenswandel. Geleid door de Heilige Geest tot eer en glorie van Jezus Christus. Om Hem te kennen. Wie is Hij? Om Hem te kennen. Om uiteindelijk te worden zoals Hij is. En hoe is dat? Dat lees je al in Genesis. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Is dat veranderd? Nee. Was dat in het hele Oude Testament werkelijkheid? Nee. Nieuwe Testament? Ja. De mogelijkheid gegeven door Jezus Christus. Door zijn dood, het sterven aan het kruis, begraven, maar opgestaan uit de dood. Nieuw leven. Door de Heilige Geest. Nieuw leven. De vraag is, op welke manier uit die eerste liefde zich? En dan lees je dit. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Van welke hoogte gij gevallen zijt. En dat is eigenlijk ook de titel van deze boodschap deze ochtend. Van welke hoogte zijn wij gevallen? Hoogte. Heer, hoogte. Welke hoogte? Wat hoogte? Hoe hoog was die hoogte? Heeft iemand een idee? Wat is die hoogte? Toch? Hoe hoog was dat? Maar dan lees ik op een gegeven moment iets. En dan zegt dit. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Ja. Ja. Akkoord. Ja, ik denk het. Nou, weet u wat, ik heb daarover zitten na te denken. En ik zei, heren, het heeft wel met vergeving te maken, maar die hoogte, waar, ik moet dat toch ergens mee kunnen vergelijken. Ik moet toch ergens een idee hebben als het gaat om mijn leven, mijn ziel, mijn innerlijke, mijn leven. De hoogte waarvan ik ben gevallen. Waar moet ik het mee vergelijken? Hoe hoog was die hoogte? En ik geloof dat de Heere God dit aan mij duidelijk maakte. De hoogte waarvan wij gevallen zijn, is de heiligheid van God. Hoe heilig is God? Heeft u daar enig idee van? God zei tegen Mozes: ik zal me maar omdraaien. Want als je mij helemaal zou zien van voren, dan val je dood neer. God is heilig. En die heiligheid, eigenlijk, laten we eerlijk zijn, hebben we maar weinig besef, behalve dat we het wel in ons mond innemen en dat we het uitspreken en dat het te maken heeft met zijn heerlijkheid, met licht, geen zonde, geen duisternis. Hij is een en al licht, hij is heerlijkheid. Ja, dat heeft allemaal, heilig is de Heere God. En ze roepen het ook uit, heilig, heilig, heilig is de Heere. Wat gebeurde er met Adam en Eva? Wat gebeurde daar? Ze konden niet in het paradijs blijven. Ze konden niet in de tegenwoordigheid van de heilige God blijven. Het was om zeep. Het was gedaan. Wat had dat dan veroorzaakt? Ja, de zonde. Ja, dat is Adam en Eva, hun schuld. Mijn toch niet? Kan ik er wat aan doen? Vandaag in de dag. De wereld staat op een punt om volledig te exploderen. Door de zonde en de kwaad en de kwaadaardigheid. Hoe was het begin? Hoe was het begin in u en mijn leven? Hoe is mijn wandel met de Heere begonnen? Waarom heb ik gekozen? Waarom ga ik die weg op? Waarom? Heb ik mij gekeerd? Heb ik mij bekeerd? Van wat? Als we ons leven dan, van toen, zouden vergelijken met dat, met de heiligheid van God, dan zijn we van hoog, een hele hoogte gevallen. Maar de genade van God en zijn liefde heeft hem daartoe gebracht om een hand uit te steken naar u en te zeggen: wat je ook hebt gedaan, wat je hebt misdaan, wat je hebt mispeuterd, hoe zondig je ook was, al ben je een terrorist geweest en heb je mensen gedood, maar als je vandaag knielt voor mijn aangezicht en vraagt om vergeving, dan ben ik hier om jouw zonde te vergeven en je rein te wassen van al je zonde, van al je schuld, want het bloed van Jezus Christus, mijn bloed, reinigt je van alle zonde. Amen. God is goed. Van welke hoogte zijn we gevallen? En wat moet dat dan eigenlijk doen? Wel, dan moet ik eigenlijk eerlijk zijn en teruggaan naar wat er met mij gebeurd is. Dat is mijn getuigenis. Als ik tot Jezus kwam,
De eerste keer, en dat was bij Billy Graham, en ik kwam dan en ik ging naar voren. Het heeft een jaar geduurd voordat ik werkelijk, werkelijk me bekeerde. En ik werd gedoopt door onderdompeling. Ik kwam eruit, uit het water. Zelfs op dat moment dat ik uit het water kwam, stond er een hele mooie vrouw te wachten voor mij. En de Heere sprak tot haar: nu mag je hem hebben. Maar ik was in de zevende hemel. Ik was helemaal niet meer geïnteresseerd in liefde met een andere vrouw. Ik was niet geïnteresseerd. Ik dacht niet meer aan trouwen. Ik dacht maar aan één ding: hoogvliegen. Wauw. Mensen, en ik was zo blij. Ik wilde meer van hem. Ik wilde meer van zijn woord. Ik wilde leven met hem. Ik wilde hem kennen. Ik wilde naar de Bijbelschool. Ik ben naar de Bijbelschool geweest. Ik heb alles gedaan. Wauw, waarom? Ik was zo blij. Ik was... Heer, nu heb ik eindelijk rust gevonden. Nu heb ik eindelijk vrede gevonden. Nu heb ik eindelijk de vreugde gevonden, de blijdschap. U heeft een knop omgedraaid in mijn leven. U hebt iets ik snap het nog niet allemaal, maar ik ben veranderd. En ik ben zo blij. Ik wil u kennen. Ik wil meer. Ik wil meer van u. Ik wil tijd met u nemen. Ik wil mijn hele leven toewijden aan u. Schotland of geen Schotland, dan ga ik maar naar Schotland, naar Glasgow, verschrikkelijke stad. Ze grauwen ziet. Maar het was voor de Heer. En ik hield hard. Dat heeft iets te maken. Weet u hoe de Bijbel dat eigenlijk noemt? En vandaag de dag is het ook zo. Hartstochtelijke liefde. Kent u dat, mannen en vrouwen, van in het begin? Sommigen zijn hier nog jong, dus u kunt eraan beginnen. Hartstochtelijke, wow, die vrouw wil ik. Die vrouw hou ik. Die vrouw, woe. Ik weet niet wat u allemaal gedaan hebt, hoeft u niet ook niet te vertellen, maar kent u dat? Ik zie Roger lachen, hij herinnert zich nog. En Rutte zeggen we, ai ai ai, dat was wat. Ja toch? Maar zelfs in het huwelijk. Op een gegeven moment komt daar, wat we noemen vandaag en de dag, komt daar routine. En routine is goed op het werk. Heel goed op het werk. Moet geroutineerd raken. Je moet je werk goed doen. Maar routine kan ook een gevaar zijn. Dat sluipt zich door alles heen. Ook in huwelijken. En dan op een gegeven moment, wat doet dat? Ja, maar ik heb te veel werk. Ik heb geen tijd. Ach, noem het maar op. U kent het wel. Maar dan op een gegeven moment, wat doet dat? Een relatie begint te vervagen. En natuurlijk komt het erop aan of het duurzaam is of niet. En daarop wordt het beproefd. En helaas vandaag in de dag zijn er, ik geloof nu al 2 op de 3 huwelijken die aan de klippen, op de klippen gaan. Dus dan gaan we maar samenwonen. Dat is gemakkelijk. Makkelijke oplossing. Als het niet gaat, dan gaan we uit elkaar. Maar waarom? Hoe komt dat? Gebrek aan relatie. En die gebrek aan relatie brengt verwijdering. Als huwelijken dreigen stuk te gaan en ze hebben het is en ze doen het om naar een huwelijkscounseling te gaan, dan is daar nog een mogelijkheid voor redding. Maar waar komt het op neer? Een herstel van relatie, met elkaar kunnen overweggaan.
En laat het nou toch toevallig in de Bijbel ook overstaan dat het huwelijk is een voorbeeld van de relatie van Christus en zijn gemeente. En dan waarschuwt de Heer, denk eraan, als die verwijdering gaat intreden, die vervlakking, die routine, pas op dat die kandelaar, die lampenstandaard, niet weggenomen wordt. Nou, dat is een serieuze waarschuwing, zou je niet denken? Oh, maar dat is niet voor mij. Niet voor mij vandaag. Alleen jongen toch, breng eens een andere boodschap. De kandelaar, en daar ga ik niet helemaal over uitweiden, want die vind je terug in de tabernakel. Maar als ik nu spreek over kandelaar of lampenstandaard, wat komt er nu in uw gedachten op dit moment? Wat ziet u? Zou u het kunnen beschrijven? En als je een beetje kan tekenen, zou je het ook nog kunnen tekenen. Dus het is duidelijk iets wat in een tempel staat. En het staat in het heiligdom. Waar dat de tafel der toonbroden is en het reukofferaltaar. En als die kandelaar er niet is, dan is het daar pikdonker. Want het is afgesloten. Dus die kandelaar die moet daar zijn, dag en nacht moet die blijven branden, want anders zie je niks. De tabernakel, de tent van de Heer in het Oude Testament, is vandaag, dat was toen, laat ik eerst zeggen, dat was toen buiten, toch? Je had het volk rondom. Maar de tempel was buiten. Het was wel daar om het volk te leren en te onderwijzen, om te leiden uiteindelijk, als de wolk daarop was, de Heilige Geest. Maar het was buiten. Wat is het verschil nu? Nu is het binnen. Nu bent u de tempel. Paulus heeft geschreven, wist u niet dat u een tempel bent van de Heer? De kandelaar verspreidt licht. En niet alleen een licht naar buiten, dat de mensen het zien, maar vooral het licht naar binnen. En ik zal u wat zeggen, in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18 en 19 staat dit. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Verlichte ogen des harten. De Heilige Geest op de tabernakel is de Heilige Geest die we nodig hebben in ons leven. Het is de Heilige Geest die werkt als een kandelaar. Je kunt het daarmee vergelijken. Maar meer natuurlijk, het is geen. De Heilige Geest is een persoon. Is niet een kracht. Hij geeft kracht, maar hij is een persoon. Hij is de trooster. Hij is onze leidsman. Hij onderwijst. Hij verlicht. Hij openbaart zijn woord. Hij geeft duidelijkheid en openbaring over zijn woord. En hij leidt ons in onze gebeden. Kan het dan zijn dat kan dat zomaar vergeleken worden? De kandelaar en de Heilige Geest, kan dat nou? Wat bedoelt de Heer nou met de kandelaar weg? De Heer neemt toch niet de Heilige Geest weg? Alleen dit. Ik ga toch een hypothese stellen. Als die weg wordt genomen, de Heilige Geest, welk gevolg zou dat hebben? Welk gevolg zou dat hebben? Onze wandel begint duister te worden. Inspiratie begint weg te vallen. Motivatie begint af te nemen. De vrucht van de geest begint aangetast te worden. De uitstraling van zijn licht begint te dimmen. Waardoor? Door een gebrek of het nalaten, laat ik het zo zeggen, het nalaten van die eerste liefde. Het vervaagt, zegt de Bijbel, vervaagt. Ga terug naar die eerste werken. Als u denkt van dit is een hypothese, dit is niet werkelijkheid, dan ga ik u een voorbeeld vertellen waar wij al te, mijn vrouw en ik al te bewust van geworden zijn. Een jonge dame. Prachtig om te zien. Dat meisje wil haar leven volkomen toewijden aan de Heer. Ze houdt van Jezus Christus. Ze houdt van de Heer. Ze wil meer. En ze gaat naar Toronto. Ze ontvangt van de Heer en ze ontvangt zoveel dat er op een gegeven moment tijdens de lofprijs, terwijl ze de handen omhoog deed en naar beneden kwam, toen had ze goud op haar handen. Daarom doen wij de handen omhoog, zelfs als het in een lied staat en je zingt het met je mond. Doe het dan ook. Ik hef mijn handen op voor u, Heer. Hoe religieus kun je bezig zijn? Ik hef mijn handen op, Heer. En ik leg ze op de troon der genade. Weet u dat het dat betekent? Mijn handen omhoog. Ik leg mijn handen op u, op de troon der genade. Want ik heb de genade nodig. En zij doet dat. En zij bleef dat. En zij op een gegeven moment, na de opleiding, gaat ze naar Haiti. En een maand geeft ze van haar leven. Gaat ze daar toewijden. Voor de Heer. Dienen voor de Heer. En dan komt ze terug. En ze gaat de piano spelen. Ze gaat lofprijzen. Houdt van de Heer. Oh, wauw. 'S morgens opstaan. Vroeg voor de Heer. Hem zoeken. Wonderlijk. Fantastisch. Halleluja. Wat een christen. Totdat ze uit de gemeente stapt. En ze gaat een andere weg. En haar werk overspelt haar. Overspoelt haar. Ze gaat naar een fitnessclub. Ze wordt gevangen. Ze wordt gegrepen. Prestatiedrang. Ik kan presteren. Ik kan meer doen. Ik word gewaardeerd. Ik word geëerd. Verwijdering. Vandaag. Oh, ik geloof nog wel. Ja, ik geloof. Maar spreek mij niet over de geloof. Spreek mij niet over de Bijbel. Spreek mij niet over de gemeente. Voor wie? Voor wie is deze boodschap? Zo is het irreëel? Is het irreëel, lieve mensen? Wat de Heer hier zegt? En waarschuwt? Ze waarschuwt. En dan zegt de Heer vandaag tegen u en mij. Ga terug. En misschien doet u het al en leeft u zo. Prijst God daarvoor. Het is niet om u te veroordelen.
of over u te oordelen. Belangen niet. Dat kan ik niet, mag ik niet, doe ik niet. Maar het punt is wat we goed bewust moeten zijn. Dat is, Heer, waar ben ik mee bezig? Wat is de prioriteit in mijn leven? Wat is voor mij nu echt belangrijk? En als je dat aan de Heer durft te vragen. Toon mij, Heer, wat is nou, wat is voor u belangrijk? Niet wat voor mij zozeer, het gaat niet om ik, maar het gaat om u. En dan zeg ik, Heer, wat is voor u belangrijk? Wat is wat u wilt? Dat is het, Heer, wat is het dan? Ik wil je eerste liefde. Ik wil op de eerste plaats staan. Maar wat je ook doet, is goed, oké, het is goed. Ik zie het, ik weet het. Maar hou mij vast. Hou mij vast. Laat niet de werken waar wij weer zo oversteld worden vandaag, dat ook werkelijk ons overspoelen. Maar niet vergeten, lieve mensen. Die eerste liefde. Omdat ik zo bewust ben van welke hoogte ben ik gevallen. En heeft Hij mij gered? Heeft Hij mij gered? Heeft Hij mij vergeven? Heeft Hij mij lief? En vandaag, lieve mensen, Hij houdt zielsveel van u. Als mensen uit elkaar gaan, is er heel veel verdriet. Als kinderen Gods hun eigen weg gaan. En Hij zei dat ook tegen Israël. Op een gegeven moment, Oude Testament lees je: Gij hebt mij verlaten. Gij hebt mij verlaten, maar zijn roep is: kom dan toch terug. Want ik hou zielsveel van u. Ik hou heel veel van u. Terug bewust worden van welke hoogte ben ik gevallen, of zijn we wel er bewust van? Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Amen.